Gods woord en het zwaard. Efeze 6 vers 17, twee teksten die we daar even van gaan lezen. Efeze 6 vers 17. Daar staat, Efeze 6 vers 17, dat gaat natuurlijk over die geestelijke wapenrusting. En neem aan de helm van de zaligheid, de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Belangrijk om vast te stellen dat niet het zwaard Gods woord is, maar er staat... Het zwaard van de geest is Gods woord. Je zou de indruk kunnen krijgen dat willekeurig elk zwaard Gods woord mag zijn. Nee, maar het gaat om het zwaard van de geest. En dat past natuurlijk ook wel helemaal in de betekenis van geest en woord. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Dat is hetzelfde. God spreekt door zijn geest, dat is zijn woord. God spreekt door zijn woord, dat is vanwege zijn geest. En hier dus houdt stand... Neem aan, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dan willen we nog lezen, ook een tekst die iets zegt over dat zwaard, Hebreeën 2, nee, Hebreeën 4, Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12. En daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En wat doet dat woord? Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En ik noem nog... Een aantal teksten uit de Openbaring, ik lees u voor en u herkent ze waarschijnlijk, die ook iets zeggen over het zwaard en het woord. Er staat in Openbaring 1 vers 16, en hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aanzien was gelijk de zon in haar kracht. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Heeft natuurlijk alles te maken met het woord wat gesproken wordt. En in Openbaring 19 nog 2 keer, en uit zijn mond komt een scherp zwaard... om daarmee de heidenen te slaan. En in Openbaring 19 vers 21... en de overigen werden gedood met het zwaard... dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. Het zwaard. En je hebt dus al in de gaten... dat heeft alles te maken met dat woord van God. Het woord van God is levend en krachtig... en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door... tot scheiding van ziel en geest... En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Wat doet dat zwaard? Straks willen we nog stilstaan bij wat het doet in de betekenis van de wapenrusting. En daar hebben we wel eens vaker bij stilgestaan. Maar aan de hand van de Hebreeën 4 vers 12. Even een paar zaken die waard zijn om genoemd te worden. Het is levend en krachtig. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dat is dat woord van God. Gods woord, en daarmee ook het zwaard, oordeelt overleggingen en gedachten des harten. Velt een oordeel. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als het om een oordeel gaat en zwaard, dan moet ik altijd denken aan een plaatje uit de kinderbijbel... van koning Salomo en die twee moeders met hun baby, waarvan de een zegt, het is mijn kind. Nee, zegt dan, het is mijn kind. Die van jou is overleden, deze is van mij. En dat plaatje, dat laat zien een man met een baby in zijn hand en in zijn andere hand een zwaard. Want zegt Salomo, nou dan krijgen jullie de helft. En dan blijkt de ware moeder toch naar voren te treden. Ze zegt, dood het kind niet. Geef het dan maar aan de ander. En daarmee wist Salomo wie de moeder was. Maar in ieder geval, dat is een beeld wat ik ook bij dat zwaard heb. En dat oordeel, dat heeft hier ook mee te maken. Het oordeelt overleggingen en gedachten van het hart. Hebreeën 4 vers 12. Gods woord, oordeel. Dat woordje oordelen, dat heeft bij ons natuurlijk een hele negatieve klank. Hè? Van, dan wordt een oordeel geveld en dan denken we heel vaak aan het negatieve. Letterlijk staat hier het woord kritikos. En dan heb je wel in de gaten, dat is nog Nederlands woord, kritiek. Kritiek leveren. En ook dat kennen wij vaak alleen maar als negatief. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Want kritikos zou je kunnen zeggen, dat betekent gewoon dat iemand bekwaam is om kritiek te leveren. Bekwaam om er wat van te vinden, om te oordelen. Dat staat in schril contrast met menig mens om ons heen, die meent kritisch te moeten zijn, maar vaak niet in staat is, omdat hij het verstand er niet voor heeft, om daar een goed oordeel over te geven. Nee, hier gaat het erover dat Gods woord kritiek is, bekwaam is om te oordelen, en waar, wat dan? Om te oordelen over gedachten en overleggingen van het hart. En dat is wel belangrijk, want dat zijn twee verschillende woorden. Overleggingen van het hart en gedachten van het hart. Overleggingen zou je kunnen zeggen, dat heeft alles te maken met sentiment. Met gevoelens. Gods woord oordeelt invoelingen, sentimenten van je hart. En hoe belangrijk is het om het sentiment te onderscheiden van de verstandelijke gedachten van het hart. Dat vinden wij natuurlijk best moeilijk om daar onderscheid tussen te maken. Tussen het sentiment, je gevoel, je emotie en misschien het nuchtere verstand. Maar dat is wat hier staat. En je zou kunnen zeggen, als Gods woord oordeelt over overleggingen, over sentimenten, dan heeft dat veelal de betekenis van overleggingen, dat zijn gedachten van het vlees. Dat woord komt ook nog twee keer in de Bijbel voor. In Handelingen, daar staat dat de heidenen godbeelden hebben gemaakt van goud en zilver, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. En dat bedacht is niet het verstandelijk bedenken, maar op basis van je sentiment, van je gevoel. Een afgodsbeeld, kunstvaardig gesneden, op basis van je gevoel. En in Matteüs 9, daar staat, en de Heer Jezus kende hun overleggingen, dat is hetzelfde woord, hun sentiment, en dan gaat het over de priesters en de schriftgeleerden. De Heer Jezus kende hun overleggingen en zei, waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Dus dan zit je aan de negatieve kant. Overleggingen. Ja. Gods woord maakt dus onderscheid. En levert kritiek, is ook bekwaam om te oordelen tussen het verschil van sentiment en gedachten. Dat bepaalt ons ook bij het eerste stukje van de tekst. Het woord van God is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard en maakt scheiding, ik zeg het even eenvoudig, maakt scheiding tussen ziel en geest. Dat is dus de taak, het doel van onder andere Gods woord. Om scheiding te maken tussen ziel en geest. En dat is best lastig. Want wat is dat nou, ziel en geest? Gods woord maakt dus in ieder geval scheiding tussen ziel en geest. Dat is niet hetzelfde. De mens maakt meestal geen scheiding tussen die twee. Denk maar eens aan ons taalgebruik. Als iemand geestelijke problemen heeft, dan zeggen ze, ik chargeer natuurlijk, want het is allemaal genuanceerder, maar voor de duidelijkheid. Als je in nood zit, geestelijke nood, Dan moet je naar de psycholoog, naar de zielzorger. Maar de vraag is of er wat met je ziel aan de hand is. Want wat zegt de Bijbel wat een ziel is? In ons dagelijks leven wordt die ziel vaak gezien als zijnde de geest. Maar de ziel in de Bijbel staat voor de complete mens. Namelijk het lichaam waar Gods adem ingeblazen is. En wat zegt Genesis 2 vers 7? Als de Heere God dat lichaam bouwt uit het stof der aarde en zijn adem inblaast. En zo werd de mens een levende ziel. Dat is een ziel. En dat klopt ook wel. Want we zeggen dan een beetje ouderwetse taalgebruik. We waren met 25 zielen. Daar bedoelen we gewoon een aantal mensen mee. Het mensen wat er fysiek zit. Dat noemen we dan ook zo. Dat is natuurlijk een beetje ouderwets, maar dat is inderdaad wel de betekenis. Een lichaam dat ademt, dat beweegt. En primair staat dat dus voor de complete mens. Dat is dus ook vooral wat met de buitenkant te maken heeft. De binnenkant, ja, dat heeft te maken met geest. Dat is wat je niet ziet. De ziel houdt er dus ook mee op. Als het lichaam vervalt en sterft, dan lezen we in Gods woord dat de levensadem weer teruggaat naar God. En dan is die ziel er niet meer. De geest wel. En vandaar dat die geest, als dat lichaam vervalt, wacht, ik zeg het eventjes heel algemeen, op een nieuw lichaam. Om weer vervolgens mens te kunnen zijn. Zo werd de mens tot een levend wezen, tot een levende ziel. Dus ziel of geestelijk lijkt alles met elkaar te maken hebben, maar dat is het dus niet. De Bijbel maakt onderscheid. En het is ook wel mooi om te zien hoe dat onderscheid ook naar voren komt. Want het woord ziel in het Grieks is psychikos. Psyche, we herkennen dat woord. En dat komt een paar keer voor in het Nieuwe Testament. En dan zie je dat dat niet gaat over geestelijke aspecten. Maar gewoon over wie je bent als mens met een lichaam waar adem in zit. 1 Korinthe 2 vers 14 dat zegt, maar de natuurlijke mens, en letterlijk staat er de psychikos mens, dus de psychische mens, en dat is dan vertaald met natuurlijk. Die neemt de dingen van de geest van God niet aan. Maar ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. Je ziet hier al heel drukkelijk een verschil tussen de psychische mens, lichaam en de levensadem, en de geestelijke mens. 1 Korinthe 15, er wordt een psychisch lichaam, een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, het psychische en daarna het geestelijke. En voor het natuurlijke zou je dus ook, ja, dat is geen bijvoeglijk naamwoord wat wij gebruiken, maar zou je het bijvoeglijk naamwoord ziels kunnen gebruiken. Dan heb je het over een zielsmens of een zielig mens. Een mens met een ziel. Maar dat is een natuurlijke mens. Jacobus 3 vers 15, daar staat, dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk, natuurlijk, psychikos. En zo zie je dat eigenlijk zou je het moeten vertalen met het woordje ziels, want dan krijg je zicht op inderdaad ziel en geest. En die twee moeten niet door elkaar gegooid worden. En wat dus opvalt is dat het woordje ziels uit onze vertaling helemaal weg is. Er staat gewoon natuurlijk. Maar het is de levende ziel. En ziel staat dus uitdrukkelijk tegenover geest of geestelijk. Ik zei al, de Bijbel maakt duidelijk dat elk mens een ziel is, omdat er een lichaam is en een adem. En hetzelfde geldt voor de dieren. Want daarin zijn we niet anders. Ook een dier bestaat uit een lichaam en adem. Mens en dier zijn dus zogezegd animaal. En per definitie is het ziels zijn en het natuurlijk zijn niet fout. Alleen wat de apostel Paulus doet, en we lazen die tekst net in 1 Korinthe 2 vers 14, is dat hij duidelijk maakt dat de zielsingestelde mens, de zielijke mens, en ik heb dan de neiging om te zeggen de zielige mens, maar dat is wat anders, dat de zielsmens niet in staat is om te aanvaarden wat van de geest van God is. We lazen het net in 1 Korinthe 2 vers 14. De natuurlijke mens, de zielsmens, neemt de dingen van de geest van God niet aan. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. En dat is een belangrijke vaststelling. De dingen van God zijn geestelijk. Terwijl wij zo graag iets tastbaars willen. Iets wat we met onze zintuigen kunnen zien, kunnen voelen, kunnen horen. En het woord van God appelleert namelijk niet aan zintuigen. Dat doet de ziel, die wil dat wel graag. Vandaar ook dat in de meeste godsdiensten en ook in het christendom er heel wat doorgaat voor geestelijk, maar is in werkelijkheid puur ziels. Heeft te maken met zintuigen. Grote kerken. Geweldige concerten. Een mooie lichtshow. Gebrandschilderde ramen. En wat dacht je van vroeger? Toen was dat natuurlijk heel nadrukkelijk. Voorgangers en priesters in mooie gewaden met hoge hoeden op. Wierooklucht, muziek, meeslepende toespraken enzovoort. Het doet een beroep op de ziel. En niet op de geest. En vandaar ook dat onze tekst in Hebreeën 2 vers 14 zo duidelijk maakt dat het woord van God levend en krachtig is en scheiding brengt tussen ziel en geest. Tussen ziel en geest. En misschien moeten we ook vaststellen dat een woordverkondiger of iemand die bezig is met het woord het vooral niet moet psychologiseren. Maar het in de geestelijke context moet houden. Dat er met de psyche wat aan de hand kan zijn, zeker. Maar dat is net zoals met ziektes, met lichamelijke ziektes. Zeker, er kan van alles mis zijn. En daar is dan ook soms hulp bij nodig. Maar ga het niet verwarren met geestelijke dingen. Waarin onderscheidt zich dan wel de geestelijke mens? Ziel, ja, en hoe je het ook bent of keert, het woordje zielig is daar toch van afgeleid. Heeft namelijk te maken met wat de ziel bewerkt en wat de ziel doet. Dan ben je zielig. Oftewel, dan laat je je leiden door je ziel. En of dat nou zielig is, dat moet iedereen maar zelf beoordelen. Maar de geestelijke mens, 1 Korinthe 2 vers 15... De geestelijke mens, dus niet de zielsmens, maar de geest, die beoordeelt alle dingen. De zielsmens, die gaat af op zijn emotie, die gaat af op zijn zintuigen, die gaat af op wat hij ziet. En die voelt zich daar lekker bij, of juist helemaal niet. En dat is dan de maatstaf. Maar de geestelijke mens, zegt Paulus, die beoordeelt alle dingen. En wat maakt nou die scheiding? Wat helpt je om dat te verdelen? Het woord van God dat levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woordje beoordelen, dat is trouwens ook wel weer mooi. De geestelijke mens, ik zei het al, 1 Korinthe 2 vers 15, beoordeelt alle dingen. De zielse mens, zou ik haast willen zeggen, die doet zijn best om te genieten van alle dingen. Welke kant het dan ook maar op gaat. Maar de geestelijke mens beoordeelt. Dat woordje beoordelen, dat is ook een woord wat een paar keer in de Bijbel, het Nieuwe Testament, voorkomt. En wat eigenlijk vertaald zou moeten worden met onderzoek doen, met navraag doen. Want we kennen die tekst van de Bereërs, die het woord van God hoorden en nagingen of hetgeen wat verteld werd klopte. Nou, dat nagaan, dat navraag doen, dat onderzoek doen, dat is dat beoordelen. Dus niet zeggen van, nou, wat vind ik daarvan? Ik vind helemaal niks. Nee, want dat is nou juist weer de ziel die dat zegt. Vanuit zijn emotie, vanuit zijn gedachten. Nee, navraag doen. Is dit overeenkomstig Gods woord? De geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Doet navraag, onderzoekt het. Zoals de Bereërs dat deden. Dat is geestelijk. In de schrift checken of iets waar is. En je zou kunnen zeggen, zoals de zielse mens gericht is op emotie, zo is de geestelijke mens gericht op waarheid. Of anders gezegd, op Gods woord. Want dat is de waarheid. En ik zat te zoeken in de Bijbel of daar dan ook voorbeelden van zijn. Hoe dat dan werkt. Of hoe dat soms in strijd met elkaar is. Dat je je laat leiden omdat je een ziel bent. Ja, ook dat is wel mooi om vast te stellen. De Bijbel spreekt er niet over dat je een ziel hebt. Maar je bent een ziel. Zo werd de mens tot een levende wezen. Een levende ziel. Dat ben je. En wat betekent het nou om geestelijk te zijn? In contrast met ziels te zijn. Of door de emotie te laten leiden. Wel, toen dacht ik aan twee geschiedenissen. En die vindt u in 1 Samuel 13 en 1 Samuel 15. Dat zijn geschiedenissen van koning Saul. En ik vond zelf wel dat mooi laat zien hoe het werkt als zielsmens ten opzichte van geestelijk mens. Ach, en u kent waarschijnlijk ook wel die geschiedenis. Het gaat mij om een aantal teksten die dat ook dan duidelijk maken. Saul is koning in Israël. De eerste koning. En moet regelmatig oorlog voeren tegen de Filistijnen en tegen andere vijanden. En Samuel is de profeet. Het woord van God spreekt hij. En het is de bedoeling, ik zeg het even simpel, dat Saul daarnaar luistert. Want dat is de manier hoe het woord van God tot hem komt. Ik bedoel, hij had geen Bijbel waarin hij wat teksten op kon zoeken. Nee, God sprak door de profeet Samuel. Dus als Samuel spreekt, dan is dat het woord van God. Nou, Saul die moet in 1 Samuel 13 tegen de Filistijnen optrekken. En dan staat er in vers 8... van 1 Samuel 13. En Saul wachtte 7 dagen tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. En toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. En toen zei Saul, breng een brandoffer bij mij en dankoffers, en hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat zie, Samuel kwam. Samuel ging het kamp uit, hem tegemoet, om hem te zegenen. En Samuel zei, wat hebt u gedaan? En toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zie, zei ik bij mezelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, en daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heer, uw God, dat hij geboden had, niet in acht genomen. Want Saul had moeten wachten totdat Samuel kwam. En in deze verse zie je de emotie van Saul. Tja, dat volk dat loopt weg en ik moet straks gaan strijden en straks lukt het niet. Dus hij laat zich leiden door wat hij ziet, wat hij hoort, wat hij voelt. En neemt zelf het initiatief. In plaats van wat Samuel dus zegt, te luisteren naar het woord van God. En dan staat er meteen al iets bijzonders bij. U heeft het woord van God niet in acht genomen. Vers 13. Anders zou de Heer uw koningschap over Israël bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht hebt genomen wat de Heere u geboden had. Heel simpelweg, en nogmaals, ik chargeer. Saul is hier de ziel die overlegt in zijn hart, op basis van zijn emoties, en zegt, dat moeten we doen, anders gaat het niet goed. En hij vergeet daarbij het woord van God. Ook al staat dat misschien haaks op de emotie die je op dat moment hebt. En kun je het niet snappen. Maar Heere God, dat kan u toch niet bedoelen dat ik maar moet wachten. Zie eens, mijn soldaten lopen weg, de vijand is er, ik moet aan de slag. Nee, Gods woord is sterker dan een tweesnijdend scherp zwaard en scheidt ziel en geest. Twee dingen waar je onderscheid in moet maken. In hoofdstuk 15 precies hetzelfde. Het is altijd mooi als je in de Bijbel niet één voorbeeld, maar dezelfde voorbeelden ziet, die ook gewoon zo menselijk zijn en ook ons kunnen aanspreken. Daar is hij in de strijd, koning Saul, met de Amalekieten. En de opdracht was van Samuel, dus ook van Gods wegen, dat hij iedereen moest slaan, doden, de vijand moest vernietigd worden. Gods woord. Dat was duidelijke taal. Vers 9. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen en wat bijna het beste was, de lammeren en al wat goed was. Zij wilden dit niet met de ban slaan, vernietigen. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen ze met de ban. Ook hier spreekt duidelijk hoe Saul zich laat leiden door de ziel. Hij is een zielsmens. Hij laat zich leiden door zijn emotie. Hij denkt, al dat goede, dat ga ik toch niet wegdoen? Daar kan ik baat bij hebben. En dan staat er zo mooi, het beste van de schapen en de runderen en al wat bijna het beste was, dat werd niet met de ban geslagen. Nee, dat hield hij voor zichzelf. Vers 10, toen kwam het woord van de Heer tot Samuel. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Saul maakte geen onderscheid tussen ziel en geest. Als geestelijk mens had hij kunnen onderscheiden wat de woorden van God zijn. En Gods woord bij monden van de profeet Samuel was, dit moet je doen. Sla de Amalekieten met de ban. Laat er niets van over. Maar hij laat zich leiden door zijn emotie. En doet wat water bij de wijn. Nou, doe toch maar niet. En dan vervolgens zouden wij misschien zeggen, ach, is dat nou zo erg? Wat geeft dat nou? Ach, dat is misschien ook nog wel aardig van hem dat hij die koning niet gedood heeft. En dat hij dat vee en zo allemaal in leven laat. Ja, maar het gaat er niet om wat wij in onze emotie ervan vinden. Het gaat erom wat het woord van God zegt. En dat woord van God is als een tweesnijdend scherp zwaard, wat emotie en geestelijke gedachten van elkaar scheidt. Daarom staat er in vers 19, hoofdstuk 1 Samuel 15 vers 19, daar zegt Samuel, waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere? Maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Hier wordt de scheiding gemaakt tussen ziel en geest. En toen zei Saul tegen Samuel, ach, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere en ik ben toch de weg gegaan waarop de Heere mij gezonden heeft. Ik heb Agag de koning meegebracht, maar ja, de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. En het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen en het beste van wat onder de ban valt, om de Heere uw God te offeren in Gilgal. Nou, laat hij zich leiden, nogmaals, ik chargeer hè, om het even voor de wat scherper te stellen. Laat hij zich leiden door zijn emotie, wordt hij daarop aangesproken en wat doet hij? Dan verdraait hij zijn emotie zo, alsof het toch geestelijk is. Ja, maar ik kon er zelf niks aan doen, het volk was het, maar we hebben dat spul meegenomen, die schapen en die runderen, om voor de Heer een offer te brengen. Dat is toch goed? Ja, maar het is geleid door de emotie. Het is geleid door de ziel, door het natuurlijke. En per definitie staat dat haaks op wat het woord van God zegt. En daarom is het aan de ene kant zo eenvoudig. Luister naar het woord van God. Wat zegt God ervan? Wat zegt zijn woord ervan? Want dan ben je in staat om als geestelijk mens te onderscheiden. Te beoordelen. Navraag te doen. Hoe zit het met de dingen? Hoe zit het precies in elkaar? En dan lezen we ook in vers 26 van hoofdstuk 15. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft de Heere u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn. En we weten dat zijn opvolger David is. En in hoofdstuk 13 lazen we al, dat was de man naar Gods hart. Per definitie dus een geestelijk mens. En dan is het wel mooi als je het leven van David bestudeert. Was David zo'n brave borst? Zat hij altijd met zijn neus in Gods woord? Of zat hij alleen maar te luisteren naar de profeet Samuel? Van Samuel, wat is het woord van God? Wat is het woord van God? Nee, ook in het leven van David gaat er af en toe wel van alles mis. En laat hij zich leiden door zijn ziel. Door wat voor ogen is. Hij ziet daar een knappe vrouw. Waarschijnlijk in de naakie in bad gaan en denkt, maar die is voor mij. Is dat geestelijk beoordelen? Nee, dat is gewoon ziels. En in geestelijk oogpunt is dat zielig. Want je doet jezelf zoveel tekort. Door je niet vast te houden aan het woord van God. Is het te verklaren? Ja, natuurlijk is het te verklaren. Want dat is dit lichaam. En dat is de emotie die erbij komt. Maar daarom is het niet voor niks dat Hebreeën 4 vers 12 zegt, dat woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard, want het maakt scheiding tussen die twee. En je hebt dus dat woord van God nodig om de duidelijkheid in te krijgen. Zoals de zielse mens gericht is op emotie, zo is de geestelijke mens gericht op waarheid. En dus op God zelf. Ook al snap je er misschien niks van. Ook al begrijp je het nog helemaal niet. Denk aan Saul. Samuel, kom nou toch. Die vijand staat voor de deur. Waarom kom je niet? En strategisch gezien is het beter dat ik nu een offer breng, want dan kunnen we de strijd aangaan. Nee, het gaat om het woord van God. En hij raakt daarmee zijn koningschap kwijt. En de geestelijke mens is gericht op de waarheid. Is ook in staat om te beoordelen, om navraag te doen of die dingen ook al zo zijn. En te raden te gaan bij het woord van God. En aangezien de waarheid van de schrift geest en leven is, Johannes 6, geest en leven, Johannes 6 vers 63, is het dus tevens in staat, en dat was een zin die is niet van mezelf, maar die las ik ergens, het woord van God is dus ook in staat om de zielige mens geestig te maken. Maar dat is het wel. Om de mens die een ziel is, om die vol geest te laten zijn. Door het woord van God binnen te laten komen. En dat brengt ons inderdaad bij die wapenrusting. Dat woord van God is inderdaad dat tweesnijdende zwaard. Het woord van de geest is het zwaard, dat is het woord. Efeze. Is trouwens wel bijzonder, terwijl ik dat nog weer zo las toen, en wat teksten opzocht, toen dacht ik, hé, wij lezen die wapenrusting altijd vaak als, nou, wat je je aantrekt of wat je aan mag hebben om je inderdaad om stand te kunnen houden. En dan moet je het panzer aan en de omgorden met de waarheid, borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie en het schild van geloof enzovoort. Maar wist u dat die geestelijke wapenrusting niet is afgeleid van die Romeinse soldaat die misschien in de buurt van Paulus stond en hij dat beeld zag? Ja, ook denk ik, want hij ziet het voor zich, over beeld gesproken. Maar hij laat zich niet leiden door het beeld. Hij vertelt dat het beeld alleen maar duidt op een geestelijke waarheid. Alleen onderdelen van die geestelijke wapenrusting blijken van de Heere God zelf te zijn. Dat realiseerde ik me eigenlijk ook nooit. In Jesaja, daar lezen we bijvoorbeeld Jesaja 59 vers 17. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een panzer. En de helm des heils was op zijn hoofd. Dat gaat over de Heere. Dus met andere woorden, datgene wat wij ontvangen, wat Paulus zegt, ga daarin staan, doe die wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden, dat is van God zelf. Dat was al bij God. En dat is wel mooi, dat is dus de bron waaruit je put. Dat is niet de ziel waaruit je put en je moet zelf maar iets bedenken. Nou, zorg dat je wat op je hoofd hebt, zouden wij zeggen. En wij op zoek naar iets op ons hoofd. Nee, die helm des heils, die had God al. En dat is ons deel geworden. Zo lezen we ook van de Messias in Jesaja 11, dat gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. En in Jesaja 52, daar wordt gesproken dat de Heer zelf zijn voeten vrede zal verkondigen. Een goede boodschap. Dus die strijd is een defensieve. Het gaat om te kunnen standhouden. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dan moet je niet zielig gaan vinden als het niet lukt. Want dat komt vaak omdat we misschien ons laten leiden door onze ziel. Ik doe zo mijn best, maar het lukt niet. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dan moet je loskomen van de ziel, van de emotie, van de zintuigen. Maar dan moet je je houden aan, wat zegt Gods woord ervan? Hou ik me daar ook echt aan vast? De wapenrusting Gods, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de tegenstander. En die verleiding, ja, die macht van de duisternis, die is er nou juist op uit om ons de heerlijkheid van het nieuwe leven te laten beïnvloeden. Om de vrede te verstoren, om getuigenis te smaden. Gelovigen behoren God toe. En per definitie zijn duistere machten dus tegen hen. En die duistere machten weten heel goed gebruik te maken van wat er in onze ziel aan de hand is. Hoe wij op onze emoties reageren. Hoe wij met onze zintuigen van alles bedenken. En dat is precies waar het om gaat. Dat zijn die methoden van de Satan. Dat is waar de Efeze 6 ook over spreekt. Hè. U heeft niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten in de hemelse gewesten. En die methoden van de tegenstander, ja, die blijken nou precies te gaan over dat snijvlak waar dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat woord van God, zo belangrijk voor is. Namelijk, laat je je leiden door de emotie, door je ziel, of laat je je leiden door de geest? Het woord. Denk maar eens eventjes aan Eva. Daar wordt twijfel gezaaid door de tegenstander, de slang. Die zegt, heeft God niet gezegd? En Eva moet nadenken. En zou moeten nadenken als geestelijk mens om te beoordelen of het nou klopte wat God had gezegd. Maar dan staat er zo nadrukkelijk dat ze kijkt naar de vrucht en dat ze ziet dat die goed is om van te eten. Ja, dat is de emotie, dat zijn de zintuigen, dat is de ziel. Die denkt, maar dat is begeerlijk, dit wil ik hebben. En dan vergeten we eventjes na te denken over het woord van God. Dat gebeurt. Moet ook niet ingewikkeld over doen. U en ik weten allemaal dat dat gebeurt. Want we zitten nou eenmaal in dit lijf. We hebben te maken met deze ziel. Alleen je mag ook weten, ik ben ook een geestelijk mens. En geestelijk mag ik in staat zijn om te beoordelen of het goed is of niet. Dat zijn dus de methoden van de Satan. Twijfel zaaien over Gods woord. Of Gods woord verkeerd gebruiken. Denk aan de verzoeking in de woestijn, waarin de tegenstander, de Heer Jezus, als die daar is, een Bijbeltekst voorhoudt. Ach, je hebt honger. Nou, er staat toch in de schrift dat je zo van stenen brood kan maken. Waarom zou je dat niet doen? Of dat de Heer dat voor je doet. Gods woord verkeerd gebruiken. En wat doet de Heer Jezus? Die ook een ziel is. Een lichaam met een levensadem. Laat hij zich leiden door de emotie. Denkt van ja, ik heb inderdaad honger en dorst. Al 40 dagen niks gehad. En inderdaad, de Heere God is in staat om van die stenen brood te maken. Nee, dan reageert de Heer door Gods woord te gebruiken. In de juiste context. Er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En precies, dat zijn de methoden van de tegenstander. Inspelen op de noden en de behoeften van de ziel. En maar wat graag zeggen we dan, ja, daar voel ik me goed bij. Dat is fijn. Maar de vraag is dat emotie? Is dat de ziel? Of is dat de nuchtere waarheid van de geest die kan beoordelen of het goed is of niet? En datzelfde item wordt in 1 Johannes 2 vers 16 genoemd. Dat 1 Johannes 2, ik zoek hem er even bij. 1 Johannes 2 vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. De ziel stopt er op een gegeven moment mee. Met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Scheiding tussen ziel en geest. Dat is waar het om gaat. En als je dan weet dat inderdaad Gods woord scheiding brengt, dan mag je ook weten inderdaad dat zwaard van de geest, dat is het woord van God, zorg dat je dat op de een of andere manier bij je hebt. In geestelijke zin. Altijd in staat om je zwaard te trekken. Om Gods woord erbij te pakken. Om te zeggen, laat ik me nou leiden door de ziel. Ik vind het wel fijn. Ik voel me daar wel goed bij. Maar durf dan te zeggen, maar het zwaard, het woord van God, moet scheiding maken. Is dit ziel of is dit geest? En dan zullen we zien dat we misschien van zielsmensen, en achteraf zeg je, ik was misschien ook nog wel zielig ook, dat ik me alleen daardoor liet leiden, dat je geestelijk mens wordt. En in de ogen van God is dat misschien nog wel geestig ook. Geestig in de zin dat de geest het werk doet. En je laat je leiden door die geest. Door de geest van God. Dat is het woord van God. En vandaar ook dat we, ja, ik denk eigenlijk telkens maar weer, ook op zondagmorgen en ook op de Bijbelstudieavonden, dat woord van God openen. Om zicht te krijgen van, hé, wat is nou dat woord van God? Dat tweesnijdende scherpe zwaard, wat scheiding brengt. Want dat helpt me. Om te leven tot eer van die geweldige God, die in de geestelijke zin alles heeft voorbereid. En aan het zielsleven komt een eind. Maar uiteindelijk staat ons dan een nieuw lichaam te wachten, waarin de geest zijn plaats heeft. En dat alles zal zijn tot eer en verheerlijking van God. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daar ook maar voor gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor dat zwaard. Het zwaard van de geest. Dat we worden opgeroepen om als geestelijke mensen te onderscheiden waarop het aankomt. En we mogen daarin gebruik maken van dat zwaard dat scheiding brengt. Dank u wel dat uw woord ons daarbij wil helpen. Dat we elkaar daarin mogen ondersteunen. En dat we ook niet bij de pakken neer moeten gaan zitten als we af en toe onze emotie niet de baas zijn. We zien de voorbeelden ook bij David. Dat zielsleven, ja, dat is er nu eenmaal. En is onderhevig aan de zonde en aan deze wereld. Maar ver daarbovenuit hebben we een nieuw leven ontvangen. Als geestelijk mens en in deze tijd met name heeft u ons al als geestelijk mens geplaatst in het hemelse. Dat is onze positie. En dat staat los van het zielen. Van het zielige. Want dat gaat ten einde. Heer, dank u wel dat we zo op uw woord mogen vertrouwen. Wilt u met ons gaan de rest van deze dag? Wat we ook nog gaan doen, waar we zijn. Dat u ons komende week nabij zijn. En dank u wel dat we telkens maar weer mogen weten dat u met uw woord er bent. En dat uw woord levend en krachtig is. Dat is uw leven, dat is de waarheid. En dat het ons leiding geeft en richting geeft in het omgaan met ons zielsleven. Zo verwachten we het van u, uit genade. Amen. Ik stel voor dat we nog als laatste lied gaan zingen. En ik dacht aan 688. Genade zo groot en liefde zo groot. Twee coupletten, genade en liefde zo groot. En dan wens ik u, dan hebben we koffie en thee. En wens ik u nog een goede zondag en een goede week.